hulp en onze enige verwachting, sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 30 en daarvan de eerste vijf versen. Psalm 30, de eerste vijf versen.
Oh.
deze morgen kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbaar woord. En wel in het heilige evangelie van Marcus en daarvan het vijfde hoofdstuk nog vooraf. De heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypte land uit de diensthuis uitgeleid hebt. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mij geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heilig 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit Marcus 5. En ze kwamen over op de andere zijde der zee in het land der Gadarenen. En als hij uit het schip gegaan was, terstond ontmoette hem uit de graven een mens met een onreine geest, de welke zijn woning in de graven had en niemand kon hem binden, ook zelfs niet met ketenen. Want hij was menigmaal met boeien en ketenen gebonden geweest en de ketenen waren van hem in stukken getrokken en de boeien verbrijzeld en niemand was machtig om hem te temmen. En hij was altijd nacht en dag op de bergen en in de graven roepende en slaande zichzelf met stenen. En als hij nu Jezus van verre zag, riep hij toe en aanbad hem. En met een grote stem roepende, zeide hij: Wat heb ik met u te doen, Jezus, gij Zoon Gods des Allerhoogsten? Ik bezweer u bij God dat gij mij niet pijnigt. Want hij zeide tot hem: Gij onreine geest, ga uit van de mens. En hij vraagde hem: Welk is uw naam? En hij antwoordde zeggende: Mijn naam is Legio, want wij zijn velen. En hij bad hem zeer dat hij hem buiten het land niet wegzond. En al daar aan de bergen was een grote kudde zwijnen weidende. En al de duivelen baden hem, zeggende: Zend ons in die zwijnen, opdat wij in dezelfde mogen varen. En Jezus liet het hun terstond toe. En de onreine geesten uitgevaren zijnde, voeren in de zwijnen en de kudde stortte van de steilte af in zee. En daar waren er nu omtrent 2000 en zij versmoorden in zee. En die de zwijnen weiden zijn gevlucht en boodschapten zulks in de stad en op het land en gingen uit om te zien wat het was dat er geschied was. En zij kwamen tot Jezus en zagen de bezetenen zittende en gekleed en wel bij zijn verstand, namelijk die het legioen gehad had, en zij werden bevreesd. En die het gezien hadden, vertelden hen wat de bezetene geschied was en ook van de zwijnen. En zij begonnen hem te bidden dat hij van hun landpalen wegging. En als hij in het schip ging, bad hem degene die bezeten was geweest dat hij met hem mocht zijn. Doch Jezus liet hem dat niet toe, maar zeide tot hem: Ga heen naar uw huis en de uwe en boodschap hun wat grote dingen de Heer u gedaan heeft en hoe hij zich u ontfermd heeft. En hij ging heen en begon te verkondigen in het land van Decapolis wat grote dingen hem Jezus had gedaan. En zij verwonderden zich alle. En als Jezus wederom in het schip overgevaren was aan de andere zijde, vergaderde een grote schare bij hem en hij was bij de zee. En zie, er kwam een van de oversten der synagogen, met name Jairus, hem ziende, viel aan zijn voeten en bad hem zeer, zeggende: mijn dochtertje is in haar uiterste en ik bid u dat gij komt en de handen op haar legt, opdat zij behouden worden en zij zal leven. En hij ging met hem en een grote schare volgde hem en zij verdrongen hem. En er was zekere vrouw die 12 jaren de vloed des bloeds gehad had en veel geleden had van vele medicijnmeesters en al het hare drank ten koste had gelegd en geen baat gevonden had, maar met welke het veel eer erger geworden was. En deze van Jezus horende kwam onder de scharen van achter en raakte zijn kleed aan. Want, zeide zij, indien ik maar zijn kleed mag aanraken, ik zal gezond worden. En terstond is de fontein haars bloeds opgedroogd en zij gevoelde aan haar lichaam dat zij van die kwaal genezen was. En terstond Jezus bekennende dat zich in zichzelf de kracht die van hem uitgegaan was, keerde zich om in de schare en zei: wie heeft mijn klederen aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tot hem: gij ziet dat de schare u verdringt en gij zegt: wie heeft mij aangeraakt? En hij zag rondom om haar te zien die dat gedaan had. En de vrouw vrezende en bevende, weten wat aan haar geschied was, kwam en viel voor hem neder en zeide hem al de waarheid. En hij zeide tot haar: dochter, uw geloof heeft u behouden, gaat heen in vrede en zijt genezen van deze uw kwaal. En terwijl hij nog sprak, kwamen enigen van het huis van de overste der synagogen, zeggende: uw dochter is gestorven, wat zijt gij de meester nog moeilijk? En Jezus terstond, gehoord hebbende het woord dat er gesproken was, zeide tot de overste der synagogen: vrees niet, geloof alleenlijk. En hij liet niemand toe hem te volgen dan Petrus en Jacobus en Johannes, de broeder van Jacobus. En kwam in het huis van de overste der synagoge en zag de beroerte en degene die zeer weende en huilden. En ingegaan zijnde, zeide hij tot hen: wat maakt gij beroerte? En wat weent gij? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. En zij belachten hem, maar hij, als hij hen allen had uitgedreven, nam bij zich de vader en de moeder des kinds en degene die met hem waren en ging binnen waar het kind lag. En hij vatte de hand van het kind en zeide tot haar: Talita kumi, het welk is zijnde overgezet, gij dochtertje, ik zeg u, sta op. En terstond stond het dochtertje op en wandelde, want het was 12 jaren oud en zij ontzette zich met een grote ontzetting. En hij gebood hun zeer dat niemand dat zelf zou weten en zeide dat men haar zou te eten geven. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heren aangezicht en gemeenschappelijk gebed. Heer, gij zijt altijd een God van wonderen. Gij die alleen wonderen doet, o, gij kunt de doden zelfs opwekken uit hun graf, lichamelijk, maar bovenal geestelijk. Gij hebt Lazarus uit het graf geroepen. En het dochtertje van je Iris, de jongeling van Naïn en zoveel anderen. En Heere, dat is nou uw werk, daartoe zijt gij gekomen. Om te zoeken en zalig te maken dat verloren was en roepende uit hun Adamsgraf. O, dat we de stemmen des Zoons van God mochten kennen in ons leven. Want dat is het eeuwige leven. Dat zij u kennen, de enige en waarachtige God, en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Heren, o, wat is het toch een schrikkelijk ding als wij daar overheen leven. Als wij maar net, dan doen we net of dat u niet bestaat. Dan nemen we het niet ter harte. Dat is onze eigen schuld. Want het zal niet aan u liggen. Omdat gij duidelijk zegt. Ik heb geen lust in de dood van de goddelozen. Maar daarin dat zij zich bekeren en leven. O, dat we dan ons haasten en spoeden om ons levenswil. Want dat blijkt wel in de wereld door alle eeuwen heen. Hoe kortstondig een mensenleven is. Als een schaduw die ras verdwijnt. Deze wereld verdwijnt ras. En als we ons huis op de zandgrond van deze wereld hebben gebouwd, dan zal het niet kunnen bestaan, daar al deze dingen vergaan. Hoedanig behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid. Gij mocht ons trekken met koorden van liefde, zoals de bruid dat zegt, trekt mij. En zo zal ik u nalopen. En er is die vaderlijke trekking, de vaderlijke sleping aan vooraf gegaan. Om als een lijk tot u getrokken te worden en in de poort levend en zalig gesproken. Heere, dat we toch die zaken ter harte nemen. Want zoveel jaren dat aanhoren. En wat is er nou eigenlijk in ons leven gebeurd? Zijn we die staatsverwisseling ondergaan? Van het rijk der duisternis in het rijk van eeuwig licht. Het geschiet op u spreekt. De doden zullen horen. En die zijn gedood, zoals Hannen het zegt. De Heere doodt en maakt levend. O, dat geheim, dat wordt door alle kerken overgeslagen. Maar de goddelijke orde kan niemand er niet doen. En buiten die orde zijn we maar over de muurklimmers. Die gij dieven en moordenaars noemt. Dan is ons leven vervuld niet met de ware godsdienst, maar met ideologie. Omdat ieder mens wel wil naar de hemel, maar alleen uw volk komt er. Die gij daartoe van eeuwigheid hebt uitverkoren. En die worden in de tijd als een goddeloze gerechtvaardigd. O Heere, leer het ons allen, nu het woord nog mag klinken. Dat we er acht op mogen slaan. En niet verstandelijk acht, maar dat het als een angel in ons hart mag haken. Omdat het er nimmer meer zou uitgaan dan in de oplossing der zaken. Hier staan weer drie ontzaglijke wonderen beschreven in dit hoofdstuk. Want gij zijt de God der wonderen. Gij doet wonder, hij alleen. O, kom ons dan haastiglijk te hulp. Ons mensenheil is ijdelheid, maar in u zullen we kloeke daden doen en onze wederpartijders vertreden. Heere, gij mocht alle satanische machten en kracht in deze wereld ter aarde werpen. Gij mocht al die grote meneeren die proclamen de wereld te regeren, alles uit handen slaan. Want de goddeloosheid neemt zodanig toe dat het satanisme, hier spreekt die man van legio, het zijn legers, legio legers geworden, die de mensheid, uw volk, met name uw volk, opdat de christenheid, de ware christenheid, zal worden uitgeroeid. Maar het is alles tot mislukken gedoemd. En gij laat het ver komen, heren, maar mocht gij zijn finale slag geven. Opdat we verlost zouden zijn van die kwelgeesten, van die satanisten, waarmee ook de Reformkerken zijn bezet. Opdat er weer eer in onze landen wonen. De stammen na Gods naam genoemd gaan derwaarts op, waar die bediening der verzoening geschiet en ook mag klinken en mag wederklinken in de harten der uitverkorenen, in de harten van de wedergeborenen. O, doe het nog onder ons en onder de luisteraars, en dat wij onze status zouden opmaken voor u, want een mens denkt dat hij hier eeuwig staan zal. Wat is dat toch ook een droomwereld? Wat is dat een verschrikkelijke vijandschap. Want gij zegt, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont, omdat deze wereld onder zal gaan in ongerechtigheid. Heere, maar gij geeft ook uw volk een tafel in deze woestijn. Gij hebt die bereid, want gij weet door welke moeites en verdrukkingen, wederwaardigheden, ze moeten doorworstelen. Zonder u komen we er niet doorheen. Vat ons bij de rechterhand. Gelijk een kind loopt aan de hand des vaders. Door alle drukke verkeer. En ook geestelijk, Heere, zonder u komen we er niet doorheen. Want gij zegt ook, zonder mij kunt gij niks doen. Nog geen goed woord bedenken zelfs. Wat wij willen beraden of betrachten, gij kent reeds van verre onze gedachten. En het wordt hier ook openbaar dat gij zegt, een God van eeuwigheid, nooit begonnen God te worden, maar eeuwig zijn zal. Daar mag uw volk eeuwig van zingen, waar gij zijt, alles en in allen. Wees de weduwe en de wezen genadig, Heere, wereldwijd, uw volk wereldwijd. En dat er nog opwekkingen mogen zijn in en door de geest van Christus, in en op de stemmen des Zoons van God, door woord en geest, dat we ons daarin mochten verblijden. Onder Jood en Heiden, ga je al die valse Joden verdrijven, te niet doen. Die Gog en die Magog, die schrikkelijkheden die zo duidelijk in die woord staan geopenbaard. Het beest uit de afgrond, de hoer op zeven heuvelen, waar de kerken zich mee hebben verbonden. Gij zult eraan te pas komen, want het betreft uw naam en uw eer, uw zaak. Kom haastelijk weder op de wolken des hemels, omdat de laatste trap van uw verhoging in vervulling mogen gaan en uw volk zich eeuwig in u verblijden mogen. Om Jezus willen, amen. Die bezetene vergadera gemeente, die hebben we al eens overdacht. En niet om dat nu over te slaan, maar we kunnen niet alles in één keer behandelen. We willen uw aandacht bepalen bij de pericoop van die bloedvloeiende vrouw. En een zekere vrouw die 12 jaren de vloed des bloeds gehad had. Wat is dat? Ja, women have their period. Dan weet je wat het is. Maar zij had geen period, ze had 12 jaren achter elkaar. En we kunnen dat lezen in Leviticus. De onreinheid bij mannen en de onreinheid bij vrouwen. En daar valt zij onder. En u moet dat voor uw eigen maar lezen. Als een vrouw vloeiende zal zijn van haar vloed des bloeds in haar vlees, zo zal zij 7 dagen in afzondering zijn en al wie haar aanroept zal onrein zijn tot aan de avond. Nou, dat gaat over een periode. Maar deze vrouw die had het al 12 jaar. Dus dat mens was ondertussen bijna doodgebloed, zou ik het zo maar zeggen. En als je dat nou geestelijk mag verstaan, als je nou 12 jaar loopt, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. 12 jaar lang moet je eigenlijk eens indenken, want als je de hongerdood moet sterven, ik heb dat onderscheid wel eens meer aan de dag gebracht. Dat er zijn er die de zwaardood sterven en die de hongerdood sterven in geestelijke zin. Ja, het gaat niet om dat stervensproces. We hebben dat uit Klaagliederen 4 hebben dat bewezen. Daar staat het in lichamelijke zin dat degenen die de zwaardood sterven gelukkiger zijn als degenen die de hongerdood sterven. Want de hongerdood is een zeer pijnlijke zaak. En als je dat nou geestelijk mag verstaan. Nou, er zijn er. Ik ken het uit mijn eigen leven. 12 jaar de vloed des bloeds gehad. 12 jaar in de ellende verkeerd. Geen uitzicht. Ik wou vluchten, maar kon nergens heen. En dat 12 jaar. Daar moet je maar niet licht over denken. Kijk, die de hongerdood sterven, die leren daarin gedetailleerd meer als die de zwaardood sterven. Paulus stierf de zwaardood, maar hij moest nog wel 3 jaar in de woestijn van Arabië nader onderwezen worden. Omdat degene die de zwaardood sterven achteraf meer moeten leren. En goed verstaan, het leidt tot hetzelfde doel. Ik ben door de wet gestorven. Het gaat om het gestorven zijn. Niet om dat sterven op zich. Niet om dat stervensproces. En dat hebben ze in onze dagen allemaal uitgerekt. En dat ze nooit tot het punt hoeven te zijn gestorven. Terwijl Paulus dat uitdrukkelijk en de andere apostelen uitdrukkelijk herhaalt. Omdat dat altijd door de eeuwen heen een strijd is in persoonlijk leven en ook in het kerkelijke leven. Die prediking, daar houdt me niet van. Ik ben gestorven. Gij zijt gestorven. Een mens wil altijd die processen. Dan moet je maar eens goed over nadenken. Procesmatige bekeringen. Procesmatige wedergeboorte. Procesmatig sterven aan de oude mens. Het is echt allemaal van de duivel. Dat leert Gods woord nergens. Nee. Gods woord leert geen proces. Nee. Wel een opwas in de kennis van Christus. Ja, dat is weer heel wat anders. Een opwas in de kennis van Christus. En dat heb ik u gezegd, dat bestaat niet uit de afsterving van die oude mens, want die bestaat niet. Die oude mens is alive or dead. Even het hoor. En die opwas die bestaat uit opwassen in de kennis, want wat is geloof? Een zekere kennis, toestemmen en vertrouwen en daarin op te wassen. Geloof, hoop en liefde, daarin op te wassen, in de kennis van Christus op te wassen. Want dat corpus van die oude mens, dat is enkel vlees. Maar dan krijgt de geest de overhand. Ga ik niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen. Maar de geest van aanneming tot kinderen, door welke gij roept Abba Vader. Om in die geest, die heilige geest, op te wassen, want die hebben al Gods kinderen, de inwoning van de Heilige Geest. Rome leert dat je aanvullende gerechtigheid, ingestorte kwaliteiten, en noem heel die rij maar op. Dat zijn allemaal heresies en die worden niet eens meer bestreden in onze dagen. Luther en Calvijn hebben zich ten bloede toe daartegen gestreden. Maar het hoeft allemaal niet meer. En er wordt zelfs gezegd, we hebben geen Luther meer nodig. En dat bedoelen ze daarmee dat ze Luther overtreffen. Mensen. En ze schrijven nog geen één stellingkie. Bij God vandaan, hè? Want Luther heeft die 35 stellingen bij God vandaan op die slotkapel van Wittenberg gespijkerd. En nou betwisten ze hem dat dat allemaal niet meer nodig is. Nou, hij zou zich omdraaien en zou al die predikanten met diezelfde hamer op de kop slaan. Dat zal ik je wel vertellen. Kijk, zo bold wordt er niet meer gepreekt. Want het spreekt ons van zachte dingen, beschouwde bedriegerijen. Een mens wil graag slachtoffers spelen. Kinderen, gaat het jou maar na. Slachtoffers spelen, zielig doen. Zielig, hè? Nee. We zijn in de dood gevallen. We zijn schuldenaars geworden. Doodschuldige zondaars geworden. En dat moest die vrouw, een zekere vrouw staat er, die 12 jaar de vloed des bloeds had gehad. Er staat ook in Matthäus evangelie geschreven, het staat in het Lucas evangelie geschreven, maar in het Marcus evangelie die is er meer gedetailleerd over. Dat lezen we nou hier. En ze had veel geleden, moet je nagaan, van vele medicijnmeesters en al het hare daaraan ten koste gelegd en geen baat gevonden, maar met welke het veel weer erger geworden was. Nou, zo werkt God nou in het stuk der ellende. Het wordt niet beter, het wordt erger. Ja. Een mens wil er maar bovenop, hè. Direct bij het eerste kneepje in je conscientie wil je daar maar bovenop klauteren. Ik weet het uit mijn eigen leven. Ik heb het wel met bier weg willen spoelen. Het hielp niks. Het werd steeds erger. En dat zegt Paulus in Romeinen 7 vers 9, de summary daarvan, de samenvatting daarvan. Toen het gebod kwam, werden de zonden weder levend. Zodanig, hij moest zijn hand op zijn mond leggen, anders zouden de vloeken eruit rollen. Ja, dan zei ze, man, ik heb er nog gevloekt. Nou zijn er één van ons, dan is dit je eerste vloek. Een mens kent zichzelf niet. Een mens praat altijd, hij overroelt alles. De werkelijkheid, een mens, dat zie je aan Trump,
Ja, hij zegt, de Iraniërs, dat zijn zulke oneerlijke mensen, terwijl die het zelf is. Want vandaag zegt hij ja, morgen nee. En dat repeteert zich 1000 keren. Dit is wel de meest slechtste president die de VS ooit heeft gehad. Door en door corrupt. En het is nou ook openbaar gekomen. Die Fauci en al die psychotische gekken. Die mengelen figuren. Die zijn ook in het reuveldom hoor. Die zitten je ook te bedriegen voor de tijd en ook voor de eeuwigheid. Want die Steve de Bruin die pakt nou zijn biezen. Omdat hij wel aanziet dat hij ook internationaal genoemd gaat worden. Dat zal ik je vertellen. En dat gaat even wel gebeuren hoor. Steve de Bruin, je kunt beter naar een land vluchten waar je niet vervolgd wordt. Want dit gaat echt gebeuren hoor. Ze worden allemaal opgepakt. Ja, het lijkt er nog niet op, maar dat gaat gebeuren zodra de bevolking als één man opstaat. En denk erover, de helft van de Amerikanen die eist al dat die Fauci wordt gearresteerd. Want dat is een topcrimineel. En tijdens de eerste periode van Trumps presidentschap liet Trump hem toe om het woord te voeren bij de briefings. En hij legt hem tot op heden, want Biden die heeft een ontheffing uitgeschreven voor al die criminelen, zelfs tot topgeneraals toe. En ook voor Fauci, dat hij vrijgesteld is van vervolging vanaf 2014. Maar er is een hele slimme dokter daar, hoor. Dr. Martin heet hij geloof ik. Die heb uitgevonden dat Fauci met die criminaliteit al bezig was voor 2014. Hij zegt dus er is grond dat hij op grond van voor die 2014 verklaring van Biden, want dat ging met terugwerkende kracht, maar voor 2014 staan er nog vele crimes te boek van Fauci. Daar was hij al mee bezig dat hij achter de tralies verdwijnen moet. En ik zou zeggen, hij moet de doodstraf hebben. En Trump ook, want dat is de grote promotor van Warp Speed, waarop al meer dan 1 miljoen Amerikanen in de dood gevallen zijn. En hij roemt er nog steeds op. Die Trump is een topcrimineel. En als hij die steunt, dan zit je op schoot bij de duivel. Dan ben je voor mij niet eens een christen. En dat geldt natuurlijk ook voor Netanyahu. Want die crimes die daar overhoop gehaald worden. En nou Iran de schuld geven, terwijl ze zelf die oorlog begonnen zijn. Iran is nooit een threat geweest. Voor Amerika niet, voor Israël niet. Dat is allemaal de grootste onzin. En er zijn natuurlijk uitspraken gedaan. Ik ben niet voor dat regime daar. Maar ik ben ook niet voor Erdogan in Turkije. Dat zijn allemaal antichristenen. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je zomaar onverwijld een land kunt aanvallen. Zonder dat er enige reden voor is. Dat heeft Trump wel gedaan, dat heeft die Netanyahu wel gedaan. En ik zie daar de hand Gods in. Israël gaat er helemaal aan. En ze zijn beide out of ammo. Nou, dat is Gods hand. Dat is Gods hand. Want die Tomahawk raketten, ze kunnen er maar 90 maken per jaar. Want dat zijn heel geavanceerde dingen. Maar Iran heeft ook wat in huis. En dat is nou niet de prediking, maar ik wil dat wel noemen. Want je wordt door die kranten, word je natuurlijk elke dag belogen en bedrogen. En als je daar vatbaar voor bent, dan heb je de geest van Christus niet. Al die dominees lezen de krant of dat het de Bijbel is, dat wil ik er dan mee zeggen. Apostasie, ja, dat komt ervan. Dat komt er allemaal uit voort. Uit die Romeinse tweemensleer. Want dan kan je alles koesteren, dan kan je alles aan de hand houden. Maar dat leert Gods woord nergens. Nee. Je bent een oude of je bent een nieuwe mens. En deze vrouw die onder de wet, onrein. En die medicijnmeesters die zullen wel gezegd hebben. Ja mens, we kunnen je wel door een luikje een potje pillen geven. Maar je mag niet binnenkomen, want je bent onrein. Ja, dat staat duidelijk. Wat ik u gelezen heb in Leviticus. Ze had veel geleden van vele medicijnmeesters, want die hadden haar niet goed gedaan. Kijk, als je op de medici vertrouwt, en ik ben die mensen bij hopen tegengekomen, dan ben je een zeer beklagenswaardig mens. Want dan doe je ook net of God niet bestaat. Hè? Mensen die moeten naar de dokter hoor. En ik heb ook wel eens in dat ziekenhuis gelegen. En ze vertrouwden allemaal op wat de dokter zei. Maar ook zeggen, jullie zijn echt slecht af. Ik zeg, Want dat gold er nog voor velen dat ze geopereerd moesten worden. Ja, de dokter zegt, je hebt goede kans dat je erdoor komt. En daar probeerden ze zich mee op te wekken. Ik zeg, maar als dat nou eens niet zo is, als je nou eens in die dood blijft liggen. Ja, daar moeten we maar niet aan denken. Nee, precies. Kijk, daar houdt een mens de voeten uit. Hij wilde niet aan denken, hij wilde niet mee geconfronteerd worden. Maar deze vrouw, die was daar voorgezet, ingezet, het was over haar gekomen. Ze had veel geleden van al die raadgevers, van al die medicijnmeesters. Ze had al haar geld daaraan ten koste gelegd, alles wat ze had. Ze had misschien wel beesten moeten verkopen om haar kwaal genezen te krijgen. Ze had daaraan alles ten koste gelegd. En geen baat gevonden. Het was veel erger met haar geworden. Dus, ja. Nou, ik zou zeggen, kon wel eens gebeuren, als het erger met je wordt, dat God het oog op je hebt. Ja. Maar kijk, een mens zoekt zijn eigen maar te verlossen en zoekt zijn eigen maar te bewaren. En, nou bedoel ik dat niet, dat je natuurlijk onverschillig leven moet en je eigen aan gevaren bloot moet stellen, want dat is God verzoeken. Dat is God verzoeken. Kijk, als je natuurlijk een ratelslang beetgrijpt zonder de gevaren ervan in te zien, en je wordt dan gebeten ten dode, ja, dat is dan je eigen schuld. Dat is God verzoeken. Ja. Tegenwoordig doen ze van alles, van bergen afspringen, met zo'n kunstvleugel. Ja, als je daar neerstort, ja, is je eigen schuld. Dat is allemaal God verzoeken, hoor. Want heel die sportwereld, dat is geen sport meer. Dat is allemaal God verzoeken. En dan hoor je nog lang niet alles. Nee, kerken doen er ook al mee, want de kerken, dat is entertainmentgrond geworden. Ja, werpt de dienstmaagd uit en haar zoon. Maar ze hebben Hagar en Ismaël weer door een achterdeur naar binnen gehaald. En ze hebben er een playground van gemaakt. Want ja, die Hagar en Ismaël, het is allemaal sentiment geworden. Er zijn wat plaatjes van. Dat Abraham, Hagar en Ismaël de deur wijst. En als je dat ziet en je ziet daar vleeselijk tegenaan, dan zeg je, dat is toch een vrede zaak. Dat is toch een vrede zaak. Wat had Hagar voor kwaad gedaan? Immers niks. Nee, dat kun je toch niet zeggen. Maar kijk, het stond Gods plan in de weg. En de Heere die veegt zo de vloer met jou. Hoor. God is niet sentimenteel, nee. Hij is rechtvaardig en barmhartig. Nou heb de Heere Hagar in die woestijn ook wel doorgeholpen. Want zij was in die zin niet verworpen. En ze behoorde natuurlijk tot het verbond der werken. En Ismaël was een type van die oude mens, werpt de dienstmaagd uit en haar zoon. Dat wordt natuurlijk 100% geestelijk bedoeld. Abraham moest het ook letterlijk doen, want Ismaël, ja, die kon niet erven. De zoon der dienstbare kon niet erven met de zoon der vrije. Dat was niet mogelijk. Dus hij moest moeder en zoon wegsturen. En we weten de geschiedenis. Maar de Ismaëlieten zijn eruit voortgekomen. Vijanden van God en Christus. En dat was Abrahams eigen schuld. Want hij heeft niet aan de belofte getwijfeld, maar die zelf willen vervullen. En daar zijn ook altijd consequenties aan verbonden. Die tot op heden haar geldingskracht hebben. Werpt de dienstmaagd uit en haar zoon. De kerk hebben het niet gedaan. Die zijn weer met vlag en wimpel binnengehaald. Ja, nou dan heb je geen boodschap meer. Dan heb je op de wereld niks meer te bieden. Als je zelf wereld geworden bent en je hebt de vlag van de Sinaï gehesen, zogenaamd, want in onze dagen is dat al niet meer zo. Zoals de fariseeën uitwendig stipt leven, dat is al niet meer zo. Het is allemaal antinomiaans geworden. En Gods volk wordt vervolgd en eruit gegooid of eruit gepest. Dat is mijn ervaring. Al die vroomsprekende dominees in onze dagen zijn allemaal vervolgers van het levende kind. Nou, deze vrouw die had ook geen leven, ze had ook geen steun van de fariseeërs. Want je moet maar denken, als die fariseeërs naar haar gekeken hadden, dan wenden ze er aangezicht af, want die waren, en ze hebben het misschien wel hardop gezegd, ik ben heiliger dan gij. Maar gij zijt onrein. Dus aan de kerk had die vrouw niks, helemaal niks. Maar nou was de Heer Jezus gekomen, van de Vader gezonden, En die was het hoofd van de kerk met een grote K. Daar houden ze in onze dagen geen rekening mee, want al die kerken met een kleine K, die beschouwen ze als de kerk met een grote K. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. En dat eigenen ze alsof ze er lidmaat van zijn. Maar het is niet zo, hoor. Het is echt niet zo. Dat is de gekochte kerk van Christus waar hij zijn bloed voor gestort heeft. En de rest van die kerken behoren tot die profane afvalligen die in Hebreeën staan beschreven. Hebreeën 6 vers 4. De weg geweten, maar niet bewandeld. Met opgeheven hand niet bewandeld. Die zal met dubbele slagen geslagen worden. En die verbondswraak, ja, daar staan we nou in de vooravond van die verbondswraak, die nou op die verbondslanden wordt gelegd. In Israël zie je het al voltrekken. En als je dat niet ziet, dan heb je ook de geest van Christus niet. Dan ben je van mij een ongelovige. Want daar zie ik de hand van. Je moet kijken, wat is de Heer aan het doen in onze dagen? Wat doet de Heer in je persoonlijke leven? Wat is de Heer aan het doen in de kerken? Wat is de Heer internationaal? Dat heeft er allemaal mee te maken, hoor. God gaat over alles. Deze vrouw, dus veel geleden van de medicijnmeesters en van de raadgevers, en al haar geld en goed ten koste gelegd, en het was nog allemaal veel erger geworden. Dan begint bij Gods geoefende volk de hoop te gloren, want dan kon God er wel eens in zijn. De Heer werkt aan op het einde. Want het einde der wet is Christus, dat is geen klankexegese, dat is Gods woord. De Heer werkt aan dat die ziel die in de ellende verkeert, alle rampen en noden en alle geestelijke ellende worden alleen maar erger. Dan weet de kerk geen raad mee. Die weet nog geen eens raad als je halverwege die ellende bent. Daar weten ze ook geen raad mee. Ze weten met heel de ellende geen raad. Het is in onze dagen geen ellende, verlossing en dankbaarheid. Maar ze beginnen bij de dankbaarheid, direct bij de dankbaarheid. De hel is geen hel meer, dan is de hemel ook geen hemel, hoor. Denk er goed om. Vrees dien, zegt de Heer Jezus, die u in de hel kan verderven. Nee, dat bestaat allemaal niet. Hè? En dan hebben ze Griekse woorden uitgevonden, de Hades en weet ik het allemaal. En dat betekent allemaal tijdelijk, want ze willen er natuurlijk zelf niet komen. Maar als je boeken schrijft dat de hel reinigend is, tijdelijk, dan heb je Christus niet meer nodig. Zoals dokter Huigen. Geen één piepstemmetje klinkt er tegen. Want in de huidige kerk, dat is het bewijs dat Hagar en Ismaël aan de hand gehouden worden. Dan klinken er geen stemmen meer tegen, want werd een evangelie gemixt. Christus wordt van Mozes gehouden, van Mozes op Christus. Het leven wordt voor de dood gehouden en de dood voor het leven. Maar dan kon je deze vrouw niet meer wijsmaken. Nee. Nee, die medicijnmeester die hadden het alleen maar erger gemaakt. Dus al steun je op de medicijnen, er wordt zelfs van koning Asa geschreven. Een godvrezende koning. Van het begin af tot zijn dood toe. Heel zijn bediening. Schandjongens het land uitgegooid. De afgod van zijn grootmoeder verbrand. Dat was een... Je moet nou niet denken dat dat betere tijden waren, hoor. Want die afgoed van zijn grootmoeder, bestaat, het was een afgrijzelijke afgoed. Ik heb dat onderzocht, een afgrijzelijke afgod. Want dat had alles met pedofilie te maken. Dus dat konden ze ook wel in die tijd. Tijdens dat Abraham geleefd had, waren er al sodomieten. Maar dat waren heidenen. Denk er goed om, hoor. En nou hebben ze het in de kerk geïntroduceerd, al die sodomieten. En die gaat God allemaal verbranden. Alle plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, wordt uitgerukt in het vuur geworden. En deze vrouw van Jezus horende, want kijk, ze was natuurlijk met dat geluid van die kerken, daar was ze mee klaar. Want ze mocht als een onreine niet eens de tempel in. Nou, net als die moorman, die werd de toegang tot de tempel geweigerd. Want hij was een eunuch. En deze vrouw mocht er ook niet in. En ze had er ook niks aan. Ik heb al net gezegd, ze had aan de kerk niks. Al die oudwijfse pastoraat, nou dat was toen nog scherp. Het was fariseïstisch pastoraat. Daar had ze niks aan, want daar was ze niet door geholpen. Nee, ze had een kwaal ten dode. Dat was ook zo met melaatsheid. Melaatsheid was niet besmettelijk en die vloed des bloeds was ook niet besmettelijk. Maar je ging er wel aan sterven. Melaatsheid, dat was een dodelijke ziekte en wat deze vrouw had, een constante vloed des bloeds. Ja, dan bloei je dood, om het zomaar plain te zeggen. En kinderen, dan zeg je van nou ja, gelukkig treft mij dat niet. Dan maak je ook een dodelijke vergissing. Want door de val in Adam zijn we allemaal ten dode opgeschreven. Wat de oorzaak daarvan is, de val natuurlijk, maar een lichamelijke oorzaak kon die vrouw wel aanwijzen. Maar dat helpt je natuurlijk niet van de doodsoorzaak waarmee zij in de schoenen liep. Ze liep met de dood in de schoenen. Nou, daar weet ik ook wat van, in geestelijke zin. En als je dat niet kent, dan verlang je ook niet naar Christus, die het leven is. Want hij openbaart zich alleen maar in de dood. Aan de doden. En deze van Jezus horende kwam onder de scharen van achteren en raakte zijn kleed aan. Want zij zeiden, indien ik maar zijn klederen mag aanraken, ik zal gezond worden. En dat was algemeen bekend. Want er staat hier in Matthäus 14. En als de mannen van die plaats hem kennende zonden zij in dat gehele omliggende land en brachten tot hem alle die kwalijk gesteld waren en baden hem dat zij alleenlijk de zoom zijns kleed zouden mogen aanraken en zoveel als hem aanraakten werden gezond. Dus dat was niet een opwelling van die vrouw, dat was bekend. En hij had een hoge priesterlijk kleed aan. En dan moet je maar onderzoeken wat voor kleed Aaron mee overtogen was. Onderaan de zoom van zijn kleed, daar hingen allemaal belletjes. Zodat je kon horen dat de hoge priester eraan kwam. En deze van Jezus horende kwam onder de scharen van achteren en raakte zijn kleed aan. Want zij zeiden, indien ik maar zijn klederen mag aanraken, ik zal gezond worden. Er ging van dat kleed natuurlijk op zich geen kracht uit. Dat moet ik even staan. Nee. Als Aaron nog in het leven geweest was, had ze de schoenen niet aangetrokken. Nee. Want die had die werking niet. Nee. Maar van Jezus horende kwam onder de scharen. Dat was haar al verboden. En er waren melaatsen, die stonden op het punt om te sterven. Die braken door de scharen heen, want ze hadden niks meer te verliezen. En die riepen Christus achterna. Was ook verboden. Dus om tot Christus te komen, dat is door de wet verboden. Dat moet je goed verstaan hoor. En aan de wet sterven, dat is ook te zien aan die Samaritaanse man die door de wet heen brak. Die 10 melaatsen die door Christus op het woord van Christus werden genezen. En 1 kwam er terug om God de eer te geven om terug te keren tot de ware hoge priester. Want als hij dan genezen was, dan moest hij eigenlijk eerst door de priester in de tempel laten controleren of het wel echt was. Dat kon hij zien, hè? Dat kon hij zien. Dus deze vrouw die brak door de wet heen, want ze mocht niet door de scharen heen breken. Want er werden al degenen die haar aanraakten of die zij aanraakten, werden ook onrein. Dus die vrouw die liep met een nood van haar lichamelijke kwaal. Dat moeten we wel goed onderscheiden, hè? Want lichamelijke genezing betekent nog niet altijd de redding der ziel. Nee. Nou, die vrouw die zal zeker die werking hebben gehad. Sterf is God ontmoeten, dat zal ze zeker hebben gehad. Want het bloed is de ziel. En als je geen bloed meer hebt, dan sterf je. Dus als die bloedstroom zodanig je lichaam verlaat, dan heb je geen leven meer. Dus ze moest er eigenlijk haasten. En dat was voor haar een wonder van Jezus horende. Daar zorgt God voor, hè? Daar zorgt de Heer voor. Want het is geestelijk ook zo, hoor. Dat Gods volk aan de genadetroon ligt of ze de zoom van het kleed van Christus aan mogen raken. Tot lichamelijke en geestelijke genezing, ja. Want het gaat kracht van hem uit. Want zij zeiden, indien ik maar zijn klederen mag aanraken, ik zal gezond worden. En terstond is de fontein, moet je nagaan, zo erg was het bij haar. 12 jaar lang is de fontein haars bloeds opgedroogd en zij gevoelde aan haar lichaam dat zij van die kwaal genezen was. Dus dat hoefde ze niet bij de priester dus even wat te controleren. Nee, het was geen melaatsheid, maar zij voelde dat ze van die kwaal genezen was. Dus zij is door het geloof tot Christus gekomen om lichamelijke genezing. Dat moet ik, zeg ik nog maar een keer, goed onderscheiden. En ze wou stilletjes naar huis sluipen, niet opgemerkt te worden. Versta je het nou wat er hier staat? Want die 38-jarige kranke, die werd ook lichamelijk genezen. En zijn ziel is nooit gered geweest. Nee. Dat wordt er natuurlijk allemaal wel ingelegd, maar dat is niet zo. Je ziet het aan die blindgeborene. Die blindgeborene die door Christus ziende gemaakt is geworden. En bij de Farizeeën werd uitgeworpen. En dan is het duidelijk dat zijn lichamelijke genezing niet de wedergeboorte was. Want toen vroeg Jezus, toen hij hem weer ontmoette, geloof je in de Zoon van God? Hij zegt, hoe zou ik ook kunnen? Hoe zou ik ook kunnen, indien ik hem niet ken? Daaruit blijkt duidelijk dat de lichamelijke genezing van zijn ogen niet de wedergeboorte is. Nee, en ook bij deze vrouw. Zij wou wegsluipen omdat het allemaal door de wet, het stond onder de vloek van de wet wat ze had gedaan. Dat mocht niet. Heel de schare onrein. Ze zou wel een sluier over haar hoofd gegooid hebben dat ze niet herkend zou worden. En ze wou stilletjes wegsluipen. Maar Jezus bekennende in zichzelf de kracht die van hem uitgegaan was, keerde zich om in de scharen en zeide, wie heeft mijn klederen aangeraakt? Ja, dat werd de Heere wel gewaar. Hij wist natuurlijk al van eeuwigheid dat die vrouw daar woonde. Dat wist hij natuurlijk al van eeuwigheid. Ja. En de vraag, wie heeft me aangeraakt, wist hij zelf al het antwoord op wie dat was. Natuurlijk wist, maar de Heere handelt ook menselijk. Hè? Handelt ook menselijk. En zijn discipelen werden zeer verbaasd en zeiden tot hem, gij ziet dat de schade u verdrinkt. En gij zegt, wie heeft me aangeraakt? Met andere woorden zeiden, hoe kan u nou zoiets zeggen? Terwijl gij constant door die schade wordt verdrinkt. Wie heeft me aangeraakt? Maar dat aanraken, dat is nog wel iets anders als verdringen. De Heer Jezus, je moet maar rekenen, is om dichte schare mensen. Je weet het misschien zelf wel in de stad of als je in een rij staat ergens. Dan verdringen de mensen zich, want ze willen allemaal vooraan staan. Wie heeft mij aangeraakt? En hij zag rondom, hij keek om zich heen, om te zien wie dat gedaan had. Ja, er staat om haar te zien, want hij wist het al van eeuwigheid. Maar hij wil ook dat door deze wijze, dat die vrouw in de publiciteit kwam. Dat ze zich niet meer verbergen kon. En staat er, hè, de vrouw vrezende en bevende, wetende wat aan haar geschied was. Waarom vrezende en bevende? Vrouw, je bent toch genezen? Ja, maar dwars tegen de wet in. En ze vrezende en bevende omdat ze al de censuur van die farizeeën over haar heen kreeg. In haar gevoel, in haar geweten. Vrezende en bevende, wetende wat aan haar geschied was en kwam en viel voor hem neder en zeide hem al de waarheid. Namelijk van hetgeen zij gedacht en gedaan had, al de waarheid, dus van die 12 jaren, de Heer Jezus wist het al. Maar je moet maar niet denken dat als je voor de voeten van Christus legt als een onwedergeborene, dat je weet dat hij weet van je eigen 12 jaar. Dus en ze vertelden hem al de waarheid. De Heere wil het uit mensen mond horen. Hij wil het uit je eigen mond horen. Ja. Ik heb tot het huis van Jacob niet gezegd, zoek mij te vergeven. En belijdende je zonde, wat hij al van eeuwigheid weet. Maar de Heere wil er van de huizen Jacobs om gebeden worden. En dat het ook beleden worden, die zijn zonde beleidt en laat, die zal barmhartigheid verkrijgen. Nou, ze had die lichamelijke genezing verkregen en viel voor hem neder, want ze kon niet meer verborgen blijven. Christus maakt alles openbaar, hij roept je gewoon tevoorschijn. Ja, kom uit, Lazarus, die kon niet meer verborgen in het graf blijven liggen. Als de Zoon van God je roept, dan moet je ook geestelijk uit je dood opstaan. Er is geen overlegging dan meer, wat zal het doen? Ja of nee? Nee. Irresistible, onwederstandelijk. Dus zo keek hij ook in de rondte, onwederstandelijk. En de vrouw vrezende en bevende, wetende wat aan haar geschied was, tegen de wet in. Want ze had die reinigingswetten terzijde gelegd. De nood was te hoog. De nood, kijk, daar heb je het nou, hè. Als de nood te hoog is, zegt het spreekwoord, is de redding er bijna. Dan kun je natuurlijk niet meer werken, maar als de nood zo hoog wordt, dan gaat de ziel uit. Dan gaat de ziel uit om hem achterna te schreeuwen. Gij zonen Davids, ontfermt u mijner. Nou, deze vrouw die had niks meer te schreeuwen. Want die was als dat verloren schaap. En dan nog in lichamelijke zin. Die kon niet meer blaten vanwege de heesheid van zijn keel. En ze viel voor hem neder en zeide hem al de waarheid. Dat kon niet meer verborgen blijven. En hij zeide tot haar dochter, uw geloof, want zij was door het geloof gekomen, maar dat was een wondergeloof. En nou krijgt ze het zaligmakende geloven erbij. Je moet dat echt goed lezen zo hoor. Uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. En dan spreekt de Heere haar zalig. Gij zijt genezen van deze uw kwaal, maar ook van uw geestelijke kwaal. Dat ligt hier allemaal in. Dat ligt hier allemaal in. Die vrouw is tot het geloof in Christus gekomen in zaligmakende zin. Ja. Nou, dat is het wonder, want elk kind van God die kent van deze pericoop wel iets. Ja. Je gaat er allemaal wat van kennen. Je gaat allemaal de God van het wonder bewonderen. Het hoeft niet per se diezelfde kwaal te zijn, hè, maar met al je kwalen tot de Heere wederkeren. En dat zei ik net van koning Asa. Want hij had het net over medicijnen. Maar op het eind van zijn leven steunde hij op de medicijn. Hij was ziek aan zijn voeten. En hij steunde meer op de medicijnmeesters dan op de Heere. Ja. Nou, kind van God. Ja, knecht van God. Godzalige koning. Dat staat er ook van al zijn dagen geschreven. Hij is niet afgevallen, dat niet. Hoe ook een kind van God diep kan vallen. Ja, nou. Ik zou zeggen, ga er maar onder zitten. Want als je zonderregister nou eens opengetrokken wordt. Want je krijgt daar ook terugleidend licht in. Door Gods geest. En dan zeg je, wat heb ik mijn leven toch ijdel ingericht. Het is een en al ijdelheid. Dat zie je als je jong bent, zie je dat niet. Nee. De jonkheid, zegt Salomo, is enkel ijdelheid. Dan zie je dat gewoon niet. Maar als je ouder wordt, ook in de genade, ja, dan ga je dat zelfs bewenen. Dan zeg je, mijn leven had ik volledig in de dienst des Heren moeten besteden. En wat is nou je gewin? Als je nou die rijke jongeling leest en die kwam tot Jezus, hij viel op zijn voeten, goede meester. Nou, lijkt wel oud gereformeerd. Maar uiteindelijk, hij wilde de ijdelheid van zijn leven niet opgeven. Hij is in de eeuwige dood ermee gevallen. Wat levert je dat op, die ijdelheid? Wat denk je? Al die ambitie, die wereldse ambitie. Nou, dan ga je wel goed aan sterven. Dat zal ik je wel vertellen. Dan kom je niet meer onder de indruk van al dat goud wat er blinkt. Ik niet hoor. Nou, dan kun je mij niet meer mee blij maken. Geef me Jezus of ik sterf. Want hij zegt, koop van mij goud. Beproefd komende uit het vuur. Nou, dat goud, dat heb eeuwigheidswaarde. Het goud, dat genade goud van Christus. Ja. Ja, we zullen er eerst van zingen van mij. Ik wil nog even wat, een paar dingen zeggen over dat dochtertje van je Iris en van je Iris zelf. En wel de versen 6 en 7 van Psalm 30. Maar toen u slechts een ogenblik verbergen, trof mij vrees en schrik. Dies riep ik om uw heilgenot. Ik smeekte en zei, o grote God, wat winst is uit mijn bloed te halen, waartoe zou ik ten graven dalen? Nou, zo was het met die vrouw gesteld. En ze krijgt de zaligheid erbij. Niet als een extra, maar dat werd er één. De Heer Jezus is er één en er al geworden. En je zal moeten aannemen dat mensen zingende naar huis gegaan. God lovende. 6 en 7 Psalm 30. Thank you.
Dus als dat geestelijk, als je dat geestelijk mag kennen, dan gebeurt eigenlijk precies hetzelfde. Dan houdt de fontein des bloeds op. Kijk, je ziet wel eens een dodelijk ongeluk. Nou, dan word je even bepaald bij de tijdelijkheid van het leven. Maar bij die vrouw, de dood begon haar aan te kijken. Maar heel wat anders, hoor. Dat is heel wat anders. Ja. En ze was ervan overtuigd dat het aanstonds met haar gedaan was. Dat mens was niet meer aan het rekenen. Nee, ook niet meer aan het overleggen. Zij drong zich door de scharen heen op leven of dood. Nou, zo is het. Zo is het, ja. En wie kwam er nou eigenlijk? Die vrouw of Christus? Christus. De Heer Jezus kwam voorbij. Dat was net zoals Zacchaeus. De Heere kwam door Jericho. En hij moest, staat er op een andere plaats, hij moest door Samaria gaan. Ja. Het is altijd Christus die komt. Christus is de initiatiefnemer. Hij is het begin en het einde. De eerste en de laatste. De alfa en de omega. En daar heeft die vrouw natuurlijk heel de leven lang is zij daarmee vervuld geweest. Dochter, uw geloof heeft u behouden, want er komt zijn gerechtigheid op rekening des geloofs te staan. Zoals van Abraham staat geschreven. En Abraham geloofde God en zijn geloof is gerekend tot rechtvaardigheid. Maar daar begon het niet mee. Nee, God had eerst gesproken. Ik ben uw schild, uw loon zeer groot. Daar heb je het. God is altijd de eerste. Ja. En zij kon natuurlijk wel alles belijden, maar daar lag haar redding niet in begrepen. Nee. Wat hij zei, dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede, shalom, in geestelijke zin. Dat is wat Elisha tot Naaman zeide. Shalom, ga heen in vrede. Nou, dat is de vrede met God. En zijt genezen van deze uw kwaal, dat betekent... Ze was ervan genezen. Blijf ervan genezen. Dat staat hier, letterlijk. Je zal ervan genezen. Komt niet meer terug. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Want ik heb het genezen. Ja, je moet Gods woord leren lezen. Hoor. Als je door de geest van Christus. Dan maakt de Heer je dat wel bekend. En dan gaat het verder. Terwijl hij nog sprak, kwam er een uit het huis van de overste der synagoge. Mooi nagaan, dat was die rijke jongeling ook. Hè? Die rijke jongeling was een overste van de synagoge. En hier Jairus, zijn naam stond al bekend. Dat begint hier en zie je, kwam een van de overste der synagoge. Dit waren de kerkraden over de synagoge gesteld. Dat was toen al zo. Met name Jairus, dat is zijn naam geschreven, ziende... viel hij aan zijn voeten en hij bad hem zeer zeggende, mijn dochtertje is in haar uiterste, dus ze legt op sterven betekent dat. Ze is in haar uiterste en in Matthäus 9 vers 18 staat dat hij gezegd heeft, mijn dochter is gestorven, ziende op hetgeen hem daarna geboodschap werd. Ja, maar dat zegt hij hier nog niet. Mijn dochter is in haar uiterste, want ze wisten als iemand gestorven was, dan hoef je niet meer Jezus lastig te vallen. En dat komt hier ook openbaar. Wacht maar even. En dan zegt hij, ik bid u dat gij komt en de handen op haar legt, opdat zij behouden worden en zij zal leven. Dat zij levend mag blijven. Dus wat de kanttekeningen hier zeggen, hij viel de Heer Jezus niet te voet omdat zijn dochter gestorven was. Nee, nee, ze lag op haar uiterste. Dus ze was wel... stervende, maar nog niet gestorven. Terwijl hij nog sprak tot die vrouw, kwamen enigen van het huis van de overste der synagoge, zeggende, toen klonk het, uw dochter is gestorven. En, daar heb je de redenatie, wat zijt gij de meester nog moeilijk? Namelijk om hem verder lastig te vallen. Maar dan neemt de Heer Jezus het woord en terstond gehoord hebben het woord dat er gesproken werd, zeide tot de overste synagoge, vrees niet, geloof alleen. Dat zei hij ook toen net voor de opwekking van Lazarus, vrees niet, geloof alleen. Tot Martha, ja, toen riep ze Maria er ook bij, want die woonde samen in een huis, Maria Magdalena, Martha en Lazarus. En daar was de Heer Jezus veel bij aanwezig. Vrees niet, geloof alleenlijk. Dan begint de hoop te gloren als er sprake is van een wedergeboren iemand. We weten niet hoe dat met Jairus was gelegen, maar dan begint de hoop te gloren als de Heer zegt, midden in de nood, midden in de ellende, vrees niet, geloof alleenlijk. Ja, dan begint de hoop te gloren. En hij liet niemand toe hem te volgen dan Petrus, Jacobus en Johannes, de broeder van Jacobus, en kwam in het huis van de overste, de synagoge, en zag de beroerte en degene die zeer weende en huilde. Ja, getier, gewoel. Nou ja, die toonde hun rouw. Nou, dat is nog heel wat. Als er rouw bedreven wordt, dat met tranen gepaard gaat, dat hoef je niet te vragen, denk erover. Nee, nee. Maar hier kon de Heer het niet gebruiken, want het was niet ware rouw. En ingegaande zeide hij tot hem, wat maakt gij beroerte? Dus dat betekent getier. Ik heb dat ook wel eens aangehoord bij een overlijdens gebeuren. En dan zongen de kinderen zo'n graflied. Nou, dat ging je de merg en been. Er zijn van die grafliederen. Nou, dat hoeven maar niet, hoor. Nee, dat is van God niet. En ingegaan zijnde tot hen, wat maakt gij beroerte en wat weent gij? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. Ja. En zij belachten hem. Zie je wel dat het niet echt was? Hun rouw was niet echt, want zij belachten hem. Nou, dan is je rouw niet uit God. Nee. Maar hij ging niet met hen in conclaaf. Hij dreef hen uit. Er staat uitgedreven, dat is eigenlijk een veel te goedkoop woord. Uitwerpen, hij wierp ze allemaal naar buiten. Dus hij pakte ze bij de nek en hij wierp ze allemaal door de deur naar buiten. Dat staat hier, Grieks uitgeworpen, ja, zo is het ook. En hij nam bij zich de vader en de moeder des kinds en degene die met hem waren, dus de drie discipelen, en ging binnen waar het kind lag. Nou, die lag al dood op het bed, want dat was niet gelogen. Dat hem gezegd was, valt de meester niet lastig, je Iris gezegd was, want uw dochter is reeds gestorven. Dus dan lag ze dood op bed, het leven was eruit. En hij vatte de hand van het kind en zeide tot haar, Talita Kumi. Ja, dat heb ik twee keer meegemaakt in mijn leven, dat de Heer dat sprak over een persoon, ook over een klein kind. Talita Kumi. En dat betekent, gij dochtertje, ik zeg u sta op. En de evangelist houdt de Syrische woorden die Christus gebruikt heeft, dus als Aramees, om ons Christus gelijk als zichzelf in zijn taal te doen horen spreken. Syrisch, wist je dat er een Syrische Bijbel, die is heel betrouwbaar, wist je dat? Dr. Gill, die zegt, de Syrian version renders it. Ja, daar citeert hij veel uit, omdat, ja, dat is eigenlijk een Aramese Bijbel, maar dat is eigenlijk de grondtaal, de eigenlijke taal waarmee de Heer Jezus sprak. Talita Kumi. Ik heb het eens meegemaakt bij een gereformeerd gezin. En er was een dochtertje verdronken, een klein kind van 2 jaar. Dus daarom was het ook, dat herinnerde ons weer aan dat kind van laatst wat voor zo'n drinkbak van die koeien stond. En ze duikelde erin en er stond meer dan 1,5 voet water in. Dat kind had absoluut verdronken. Een van mijn dochters die had een blik op die kinderen. En die heeft die uit die bak mogen redden. Maar dat kind waar ik het nou over heb, over dat gereformeerde gezin, dat verdronk. Maar daar heb ik werk mee gehad van ineens weggenomen. En ik stond naast dat kistje. En hier in Canada is die bovenste gedeelte van glas. En dan zie je dat kind liggen. En toen was het met kracht in mijn ziel, Talita Kumi. En die gereformeerde predikant, die wist nergens van, maar die nam deze tekst. Toen heb de Heere dat in de dadelijkheid bevestigd. Ik heb het ook aan die mensen mogen vertellen. Ja, die gereformeerden zeggen, ja, we hebben het altijd wel geloofd dat ze behouden was. Ik zeg, maar ik weet het van God. Kinderen, kan dat ook van jullie gezegd worden, Talita Kumi? Het welk is overgezet zijnde, gij dochter, ik zeg u, sta op. Dus dat betekent in geestelijke zin dat dat kind dat verdronken is, eeuwig mijn God is. Ja. Gereformeerd of Romske, dat maakt niet uit. Dat hebben we niks mee te maken. God redt degene die hij wil en die hij van eeuwig in zijn boek staat geschreven. Een klein kind. Ik wil nou niet zeggen dat je maar Rooms-Katholiek kan blijven, dat je lid kan blijven in die reefkerken, dat ken echt niet hoor. Nee, maar als het gaat over kleine kinderen, ja, nou, dat kind is voor veel zonden bewaard gebleven, Talita Kumi, maar gelijk in de hemel. En terstond stond het dochtertje op hier, was het ook in lichamelijke zin, maar dat kind, dat heb ook de Heere gevreesd, want dat doet God niet bij verworpen.
Nee.
Die Talita Kumi wordt nooit uitgesproken over degene die overleden zijn en die in de hel hangen. Dat gebeurt never. Dus goed verstaan, die jongeling te na in, was een jongen die God vreesde. Lazarus, daar weten we het natuurlijk heel goed van, was een man die God vreesde. Dat doet God niet meer verworpen, hoor. Nee. Hier Talita Kumi, en terstond stond het dochtertje op en wandelde, want het was 12 jaar oud, en zij ontzette zich met grote ontzetting. Ja. En hij gebood hun zeer dat niemand dat zelf zou weten en zeide dat men haar te eten zou geven. Nou, die mensen, die Jairus is, misschien, we weten niet, staat verder niet geschreven, maar er zijn ook nogal wat mensen door de eeuwen heen tot het ware geloof gekomen vanwege zulke wonderen, vanwege de wonderen. Velen, het staat ook veel geschreven, en velen geloofden in hem. Hoeven altijd niet het ware geloof te zijn, want ze wilden het niet openbaren, want ze vreesden de fariseeën om uit de synagoge geworpen te worden. Dus dat is niet het ware geloof. Maar er staat ook, en velen geloofden in hem. Ze waren ervan overtuigd dat Jezus was de Christus, de Zoon des levende Gods. Maar ze dachten er niet vooruit te komen, dan heb je niet het ware geloof. Nee. Want het ware geloof schaamt zich niet om daar vooruit te komen. Nee, juist niet. Dan krijg je ook vrijmoedigheid des heilige geestes. Net zoals die Samaritaanse vrouw komt, zie de mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus. Dan ga je de Christus loven en prijzen. Dan ga je hem aanprijzen. Gods volk wordt wederom geboren om het door te geven, opdat het zou klinken tot aan het einde der aarde. En als je het voor je eigen kan houden, heb je niet het ware geloof. Dat is dus heel eenvoudig. Wat hebben Adam en Eva gedaan in het paradijs? God verheerlijkt. Dat komt dan terug in Christus. In de wedergeboorte. Ga je God verheerlijken, ga je God aanprijzen. Dan ga je er niet over discussiëren, dan leg je getuigenis af. Mijn ziel maakt groot, Heere. En mijn geest verheugt zich in God mij zalig maken. Omdat hij de nederheid zijner dienstmaagd heeft aangezien. Dat is allemaal zulke kostelijke taal. Ze zeggen, ik ben uit de hel opgevoerd. Dat betekent dat nederheid, niet nederigheid. Dat hebben ze in onze dagen van gemaakt. Nee. Nederheid. Anthropos. Verloren zonder. Daar heb je het. Daar krijgt de Heer Jezus, dat is zijn werk. Om de doden, de wederhorigen, de blinden, de kreupelen, te redden uit het vonnis der wet. Dat is nou het werk van Christus. Dat doet hij nog steeds en dat blijft hij doen, want daar kan geen afvallige kerk hem in tegenhouden.
Nee.
Hij gaat door alle landen en hij verzamelt zijn kerk uit alle windstreken der aarde. Daar zei je er straks van te kijken waar ze allemaal vandaan komen. Ze komen aan, de goddelijk licht geleid, om te melden het heil van zijn gerechtigheid. Die bruid in het Hooglied, die had een skin zo zwart als de tenten van Kedar. En de bruidegom zegt, ik zie het gans geen gebrek in u. Want hij zag niet op de skin, maar op het kleed van de gerechtigheid van Christus. Als ik dat wonder vatten wil, staat mijn verstand in biedig zeel. Die skin dan. Ik zie het niet meer, maar gij zijt mijn. En dat bevestigt de Heer door het kleed van de gerechtigheid van Christus.
Je hebt dat oude kleed uitgedaan en het nieuwe kleed aangedaan. Dan veranderen je lichamelijk niet. Nee, maar overkleed worden met het kleed, met het bruiloftskleed zelfs van Christus. Want dat is het kleed van zijn gerechtigheid. Dat is ook het bruiloftskleed waar de kinderen Gods toegang krijgen door de hemelpoort in de hemel. Dat is niet de enge poort hoor. Want ze diaboliseren echt van alles. Ari Simons die beweert, ja hij zegt, er zijn vele kinderen Gods die worstelen of ze wel uitverkoren zijn of dat ze wel een kind van God zijn. Het is allemaal de taal van de duivel. Dat leert Gods woord niet. Het is nog geen eens geloven. Nee. Gods volk wordt aangevallen, maar niet met de vraag, heb ik nou genade? Als dat nooit opgelost is, dan ben je niet wedergeboren. Dat is heel eenvoudig. En daar wordt de kerk wel hevig in bestreden, zo zelfs, dat ze weer naakt aan de dijk komen te staan. Maar ze bedoelen, net als die De Heemskerk, er is veel waar geloof zonder zekerheid. Het zijn allemaal uitspraken uit de hel. Dat leert Gods woord nergens. Gods woord leert wel van kleingelovigen, van zwakgelovigen, zoals Petrus de golf inzakte. Maar wat doet het geloof? Heere, help me. Nou, daar heb je. Daar ligt zekerheid in de God der zekerheid. En hij deelt er zijn kerk mee. Een waar gelovige zonder enige zekerheid van zijn zaligheid is bij mij niet anders dan een gedrochtelijk hersenschim of een gelovige zonder geloof. Dat zegt Van de Groen. En dat is Bijbels. Dat is volledig Bijbels. Dus die Westminster Confessie die onderschrijft de onzekerheid des geloofs. Wilhelmus Abrakel heeft het ook geleerd. De zekerheid des geloofs gedegradeerd tot het welwezen des geloofs. Dat is absoluut onbijbels. Een kleingelovige heeft ook enige zekerheid. Want ze volgen hem. Ze zullen een vreemde geest eens volgen. Ze kennen zijn stem. En als gij de kleine daarin ergert, dan waren er betere molenstenen om je hals gehangen en in de diepte de zee verzwolgen te worden. Want de kleine in onze dagen, die worden zolang de afscheiding bestaat geërgerd. Dat ze Christus nog niet kennen. En ze kennen Christus, anders ben je geen kleine. Nee, je hebt zuivelingen, jongelingen en vaders in de genade. Kinderkes, uw zonden zijn u vergeven. Mag ik het nog even opslaan? Jongelingen, gij hebt de vader gekend. Vaders, en noem maar op wat Paulus er allemaal over zegt. De eerste en tweede en derde trap van de wedergeboorte. Ja, daarom heb ik dat boekje geschreven. Bethel en Peniel opgehelderd in de drie trappen van de wedergeboorte. Dat was geen schema. Nee, je hebt zuigelingen, je hebt jongelingen, je hebt vaders in de genade. En die hebben allemaal evenveel. Maar die vaders, die weten er meer van te vertellen. Omdat ze meer door Gods geest zijn onderwezen. Omdat ze meer opgewassen zijn in de leer der zaligheid. En in de wegen hoe de Heere werkt. En dat kennen ze je van vertellen hoor. Uit welke nood en dood ze gered zijn geworden. Net als die vrouw, het wordt allemaal erger. Was geen helpen meer aan. Nooit meer zalig kunnen worden. En toen is het gebeurd. Toen is het gebeurd. Toen heb het God beliefd zijn zoon in mij te openbaren. Opdat ik de heidenen het evangelie zou verkondigen. Want dat had ook een doel. Hè? Paulus zegt gelijk het doel erachteraan. Niet om de bekeerde man uit te halen. Wat heb je daar nou aan? Nee, nee. Om het door te geven. Kom, ga met ons en doe als wij. Gods volk wil wel de slechtste meenemen hoor. Maar wel in de rechte weg. Wel in de rechte weg. In die doorgang door de enge poort. Ik ben u heil alleen. Amen. Heren, oh, het zijn zulke geheimen, maar gij maakt het ook bekend. En daar zal uw volk zich eeuwig over verblijden, verwonderen, dat gij het was en gij het zijt. Gij zijt het, Juda, gij zijt het. U zullen de broeders loven. O, vervul ons dan met uw lof. Dan zullen we vrolijk zingen, door lucht en wolken dringen. Heren, o, mocht er bij de luisteraars ook een schakel omgezet worden. En dat het van de daken mag worden gehoord.
die lof des Heeren, ook in de uitbreiding van uw koninkrijk, want gij zijt een God van wonderen, van het eeuwige wonder van zalig worden. Het gaat van u uit. Gij zijt de volleinder des geloofs, de volleinder der zaligheid in het leven van uw kerk, om Jezus willen aan. Gemeente, nog zingen van het 8e vers. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Nou, dat was bij die vrouw en bij Jairus en zijn vrouw wel in vervulling gegaan. Mijn zak ombonden en mij weer met vreugde om God, opdat mijn eer niet zwijgt, zo klimt uw lof naar boven. Mijn God, u zal het eeuwig loven. Was ook het getuigenis van die Gadareense man. Want die heb ook in het land van Decapolis de grote werken Gods verkondigd. Vers 8 van Psalm 30. De zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.